Heer, dank u wel. We leven in de adventtijd, advent nu voor kerstmis, maar ook advent van uw komst. En u roept ons ook op om wakker te zijn, om waakzaam te zijn. En ik moet terugdenken, Heer, aan 2000 jaar geleden dat u in de hof van Gethsemane was en dat uw vrienden in slaap vielen. Nu staan we ook weer voor een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de wereld, uw wederkomst. En er wordt geslapen, Heer, dat weten we. Maar houd ons wakker. Schud nog veel mensen wakker, Heren. Ook door het openen van het woord van u, zoals wij dat vanmiddag willen doen. Dat het ons wakker zal houden, dat we verlangen zullen naar die komst van u. En u zien als die grote oplossing die we allemaal zo graag willen hebben op allerlei terrein. Heer, dank u wel dat we ons over willen geven aan u. Wil ons hart openen. Wil ons wakker maken, Heer, voor het woord van u. En we danken u voor uw hulp daarbij. Steun ook onze broeder in het woordverkondiging. Open onze oren, Heer. Open ons hart. Omdat het woorden zijn die ons echt helpen kunnen. In Jezus' naam dank u daarvoor. Amen.
Dat gaan we met elkaar behandelen. En het is wel... Moet je toch aan? Ja. Oh ja. Is het geen beetje hierheen?
Is het gedaan, niet zo?
Ja, kunnen jullie het zo horen? Maar goed, het is wel fijn waar we hebben gezongen over de koning die komt. Op die rijk bewonen, uw koning tegemoet wil hem uw trouw betonen. Uw koning. Het is zo dat we nergens in de Bijbel vinden dat wij een koning verwachten. Als de Heer Jezus komt. Hij is als koning, zou die komen voor Israël. Uit het huis van David zou hij zijn en zou daar zijn koninkrijk in gaan oprichten. En in het Nieuwe Testament lezen wij in de brieven van Paulus met name dat het gaat om dat wij een verlosser verwachten. Ja. Wij uit de hemel, Jezus Christus, verwachten die ons verlost van de komende toren. En wij verwachten een heiland, wij verwachten een verlosser. Wij verwachten degene die ons uit deze wereld weghaalt. Nou gaan we vanmiddag nadenken over deze komst van de Heer Jezus, waar we ook over hebben gezongen. Hij komt voor Israël en hij komt als koning. En niet alleen als koning voor Israël, maar ook als koning voor deze wereld. En we hebben het al vaker tegen elkaar gezegd. Peter schrijft zijn brief aan gelovige Joden, die ook heel sterk met die verwachtingen hebben geleefd. De vervulling van alle beloften die God aan Abraham en David heeft gegeven. Hoofdstuk 3 van de tweede Petrusbrief. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide werk ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van onze apostelen verkondigd is. We zien ook dat het hier niet gaat om nieuwe dingen, maar dat het gaat om wat de profeten voorheen in het Oude Testament heeft verkondigd, terwijl de opname van de gemeente een geheimenis is. Dit vers 3. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping, Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan door het woord van God, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn in de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard, tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar heeft geduld met ons en hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht? U die de komst van die dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven waarin hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, en die onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefd, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Naar hoofdstuk 2, waarin we de valse profeten hebben behandeld. Hè, de mensen die de gemeente binnensluipen, die allerlei verkeerde leer brengen. Na dat hoofdstuk gaan we het nu hebben over de wederkomst van de Heer Jezus. En daarbij bedenken we dat Petrus dus niet schrijft aan over de opname van de gemeente, maar hij schrijft over die grote dag waar het Oude Testament over vertelt en waar al Joden op wachten, de komst van de Messias. En dan kunnen we dit hoofdstuk indelen in twee delen. Uiteen laten vallen. 1. De spotters en de wederkomst van Christus, hoofdstuk 1, vers 1 tot 10, het eerste gedeelte. En tweede gedeelte, gelovigen en de wederkomst van Jezus Christus, vers 11 tot 18. Spotters, die spreken over de wederkomst van Christus, en gelovigen die het hebben over de wederkomst van Christus. Dit laatste hoofdstuk van de brief is een hele andere toonzetting als het vorige hoofdstuk. Een aantal malen komen we in dit hoofdstuk het woordje geliefde tegen. Petrus spreekt mensen aan, dat zijn geliefden, het zijn zijn geliefden, het is zijn kudde, hè, wat we zo duidelijk in zijn brieven vinden, dat hij de herder is. En er zijn zijn geliefden die hij aanspreekt. Er zijn mensen die door de Heere geliefd zijn. Het zijn niet de mensen die bestemd zijn voor het oordeel, maar het zijn mensen die door de Heere geliefd zijn. Vers 1, vers 8, vers 14 en vers 17. Elke keer komt u terug en voor jullie geliefden. En laten we dat maar eens voor onszelf bedenken hoe geweldig dat is dat je weet en ook gelooft dat je door God geliefd bent. En dan zegt hij dat hij twee brieven heeft geschreven. En in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Wat hij wil doen, hij spreekt eerst over de liefde. God heeft er lief gehad. De Vader zelf heeft jullie lief, heeft de Heer Jezus gezegd. Hè? En God heeft de wereld lief gehad. Maar daarmee is niet alles gezegd. God heeft de wereld wel lief, maar heeft de zonde in de wereld niet lief. God heeft de mens lief, maar heeft de zondige mens niet lief. Dus ook in die liefde van God die naar deze wereld uitgaat, gaat het verhaal uit, God heeft deze schepping zo lief gehad dat hij die niet op wilde geven. Niet door de zonde wilde laten bederven. En daarom zal er een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. God heeft de wereld lief, maar niet de zondige wereld. Hij heeft de zonde niet lief. En daarom moest de Heer Jezus komen om die zonde uit te wereld uit de schepping van God weg te dragen. In Johannes 16 zegt de Heer Jezus, de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij hebben lief gehad en geloofd hebben dat ik van God ben uitgegaan. In hoofdstuk 14 wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft zal geliefd worden door mijn Vader en ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Er wordt veel ook in het kerkelijk Nederland gesproken over de liefde van God. Maar de liefde is blij met de waarheid. Ze is niet blij met ongerechtigheid. Het rare idee van mensen is dat God je wel lief heeft, ondanks degene wie je van jezelf bent. God heeft zijn zoon lief. En iedereen die zich in de zoon bevindt, die heeft die lief. En omdat jullie mijn geboden doen, zegt de Heer Jezus, daarom heeft de Vader jullie lief. Ja, er zitten wel bepaalde waarschuwingen zitten daar aan vast. Nou, deze door de Vader geliefde kinderen van God. En deze schrijft hij beide brieven. En hij doet dat om hun zuivere gezindheid wakker te houden. Zuivere gezindheid. Het is de gezindheid van de Heer Jezus. In Filippenzen 2 zegt de Heer Jezus: laat die gezindheid in u zijn. Schrijft Paulus: laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus is. Dus hij zegt als het ware: laat je niet opjutten. Laat je niet boos maken. Laat er geen toorn bij je komen. Maar laat de gezindheid van de Heer Jezus, als hij in deze wereld wandelt, laat het toe dat de Heer Jezus met zijn gezindheid in jou kan wonen. Kijk, die gezindheid kun je niet maken, maar je kunt dat wel zeggen. Je kunt zeggen: Heer Jezus, ik ben er zo boos ergens over. Maar alstublieft, laat uw gezindheid mijn denken en mijn hart, laat die gezindheid mij vervullen. Die gezindheid van zachtmoedigheid en van nederigheid en van vergeving en van liefde, die wil God ons geven. Paulus schrijft niet in Filippenzen 2, doe je best om die gezindheid te verwerven. Hij zegt, maar laat die in jou zijn, laat die toe in je leven. En laat dat andere, die gezindheid die zo van de andere, van de tegenstander is, laat die niet toe. Die gezindheid moest worden opgewekt, schrijft Petrus. Die was er wel, maar niet altijd even actief. Het leek alsof ze waren ingedut, alsof ze waren ingeslapen. Daar moest die gezindheid weer worden opgewekt. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Dus wat Petrus hier zegt is: als je nou de gezindheid van de Heer Jezus wil opwekken in je leven, ik zeg even in mijn eigen woorden, dan moet je je Bijbel gaan lezen. Dan moet je vooral het Nieuwe Testament gaan lezen. Als jij zegt van, ik heb niet de gezindheid van de Heer Jezus, ik ben korstig, ik ben akelig, ik ben uit mijn neur, ik ben weet ik wat ik ben. Dan zegt Petrus, ik heb twee brieven geschreven om die gezindheid van de Heer Jezus door wat ik geschreven heb bij jullie op te wekken. Hoe meer we van de Heer Jezus lezen, hoe meer ook de Heer Jezus rechtstreeks tot ons spreekt. En hoe meer ook het woord van God aansluiting vindt door de Heilige Geest met de Heer Jezus. De taak van de Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen, de gezindheid van de Heer Jezus, en hij zal het aan jullie verkondigen, hij zal het jullie brengen. En als hoe meer we dus de Bijbel lezen, hoe meer we ook deel krijgen aan die gezindheid van de Heer Jezus. De tijd is kort. Daar wil ik jullie aan herinneren, zegt Petrus, in deze beide brieven. In 1 vers 12 en 13 schrijft hij ook dat hij het wil herinneren. Herinneren door de woorden die de profeten hebben gesproken te overdenken, te lezen en tot je te nemen, als het ware in te ademen, te memoriseren. Zodat de zuivere gezindheid van Christus in ons is. Want de zuivere gezindheid van Christus doet ons ook verlangen naar wat de Heer Jezus wil in ons leven en met ons leven. En daar zou ik wel een mooi voorbeeld van kunnen noemen van mensen ook om me heen die echt toepassen in hun leven. En dan merk ik, mijn leven verandert gewoon. Ik krijg gewoon een heel ander leven, omdat ik krijg een verlangen om de Bijbel te lezen. Zoiets. Niet om de Bijbel te bestuderen, maar ik wil wel weg uit mijn werk, want ik heb het antwoord van de Heer Jezus nodig. Zo weet je wel, zo'n leven dat je zegt van waarin die echt in de gezindheid van de Heer Jezus is. Zodat hij je kan corrigeren, je bemoedigen, zodat je Gods stem hoort, Dat je merkt dat God tot je spreekt. Tenminste, als je zo gaat lezen, dat God je hart kan bereiken.
En begeerde gebruikt het woord besef, maar dat is lang niet zo sterk.
Nee, dat is niet zo sterk, nee.
Dat is meer om kunnen buiten je houden, gewoon beseffen dat.
Ja. Ja. Goed. Het zijn die woorden die door de Heilige Geest, de heilige profeten gesproken zijn, zegt Petrus. Let op dat woordje heilige. In die tijd was er natuurlijk alleen nog het Oude Testament. Maar aan het eind van het hoofdstuk lezen we dat ook de brieven van Paulus er toen al waren. En dat die in de gemeente van God werden gelezen. En dat ze ook niet zo goed werden begrepen als Paulus het over de opname van de gemeente heeft en over de eindtijd. Maar Petrus zegt, anderen willen dat allemaal verdraaien, maar ze zijn nuttig om te lezen en om ze ook tot je te nemen. De brieven van de apostelen, die waren meestal al. Ja, en uiteindelijk is de gemeente, dat is het grote verschil met waar Petrus en Paulus over schrijft, dat moeten we ook nooit vergeten. Hè. De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, niet op het Oude Testament. En dat fundament is Christus. Dus als het om profetie eigenlijk voor de gemeente gaat, dan gaat het over profetie die na de apostelen en de profeten, profetieën die na de apostelen en de profeten gedaan zijn. Over onze toekomst, hè, zoals de Heer Jezus dat ook zegt, hè, dat God hij zal de Heilige Geest tot ons zenden, die zal het uit het mijne nemen. En hij zal het jullie verkondigen. En de toekomst zal hij jullie openbaren. Dus we hebben een geopenbaarde toekomst voor Israël. En we hebben een geopenbaarde toekomst voor de gemeente. Voor beide zijn allebei de toekomst enorm belangrijk. Maar het is wel een verschillende toekomst. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En uit dat rijk in de hemelen verwachten wij ook de Heer Jezus als onze verlosser. Hij komt ons uit de hemel. Wij hebben een toekomst, dat bijvoorbeeld als de, waar Israël helemaal niets van weet, want nadat de Heer Jezus is gestorven en is opgestaan, is hij niet naar het Joodse volk teruggegaan. Wel naar enkele gelovigen uit de Joden, maar niet naar de staat Israël, niet naar het volk van de Joden. En de Heer Jezus zou koning worden over het volk van de Joden. Over alle 12 stammen die voortgekomen waren uit Jacob. Daar zou de Heer Jezus koning over worden. Nou, daar is bij ons geen sprake van, want als de Heer Jezus opvaart naar de hemel, daar naartoe gaat, wordt opgenomen in de hemel, dan zeggen de engelen dat hij op dezelfde wijze zo naar ons ook zal terugkeren. Dus dat is een geheimenis, daar heeft de hele wereld niets van gezien. Niets van gemerkt dat daar de Heer Jezus naar de hemel ging. En dat hij werd opgenomen in de hemel en daar door God werd begroet. En zijn Heilige Geest vanuit de hemel gezonden heeft. Dat is allemaal nog een geheimenis. Want als straks de Heilige Geest aan Israël gegeven wordt, dan is Israël gewoon ook op de aarde. En dan zal de geest van genade en gebeden over dat volk, we hebben het over het volk, de gemeente als volk van God en Israël als volk van God. Dan zal de geest van de genade worden uitgestort over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en die zullen gezichten zien. Even om die twee dingen aan te duiden. Het zijn dus de woorden van de heilige profeten. En daar moeten we op bouwen. Hè? De Heer Jezus heeft zo duidelijk elke keer weer herhaald. Dit zijn de woorden, er zal er geen één ter aarde vallen. En hij zegt in Lucas 6, vers 46, waarom noemt u mij Heer, Heere, Heere, en u doet niet wat ik zeg? Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwt en groef diepte uit en legt het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet toewankelen, want het was op de rots gebouwd. Dus waar bouwen wij ons levenshuis op? Hè? Is dat echt op de rots? Is dat op de Heer Jezus? En dat heeft Israël tot nog toe niet gedaan. Terwijl ons fundament En onze rots en onze, is de Heer Jezus. Hè. Zonder hem een ander fundament kan niemand leggen. Maar voor Israël is dat ander. Waarom zijn die woorden nou zo bijzonder uit het Oude Testament? Wel, omdat ze goddelijke autoriteit hebben. Ook dat wordt vandaag de dag natuurlijk nog wel eens een keertje betwist. Ze hebben goddelijk gezag. Ze komen uit. Er zijn al zoveel profetieën geweest uit het Oude Testament die allemaal letterlijk uitgekomen zijn. De Heer Jezus is geboren zoals het Oude Testament zegt. Hij is in de plaats geboren die het Oude Testament zegt. Er is een vervolging gekomen in Bethlehem waar het Oude Testament die het Oude Testament zei. Hij is veracht zoals het Oude Testament zegt. Hij is verworpen door zijn volk zoals het Oude Testament zegt. Hij is gekruisigd zoals het Oude Testament zegt. Hij is opgestaan zoals het Oude Testament zegt. He, dus zoveel profetieën in het Oude Testament die echt letterlijk uitgekomen zijn. En geeft aan die woorden van de profeten van het Oude Testament een goddelijke autoriteit en goddelijk gezag. En dat hadden die apostelen. Petrus had dat. Goddelijke autoriteit en goddelijk gezag. Hij was door God zelf aangesteld. En daarom als Petrus komt te overlijden, waar we het over hebben in deze laatste brief ook, dan kunnen mensen wel denken van, er is een opvolger van Petrus. Hè? De paus kan dat bijvoorbeeld wel denken. Maar hij heeft dat goddelijk gezag niet. Niemand. En we lezen ook nergens dat de apostelen, ook vlak voordat ze sterven, iemand hebben aangewezen om hen op te volgen. Hè? Paulus had bijvoorbeeld best Timotheus kunnen aanwijzen. Maar als hij gaat sterven en hij de gemeente in Efeze 20 bij elkaar komt op het strand, dan zegt hij, ik draag jullie op aan de genade van God. Ik zeg niet, hier staat Timotheus naast me en die is mijn opvolger. Nee, zegt hij, ik vertrouw jullie toe aan de genade en dat doet Petrus hier ook. Het einde van zijn brief, toevertrouwd aan de genade en de kennis van onze zaligmaker. Daar moesten ze mee doen. Met niet Jezus plus, maar de Heer Jezus alleen. En dan staat in vers 3, dit moet u allereerst weten. En dus het belangrijk voor ons, dat moeten we allereerst weten. En wat is dat? Dat er in het laatste dagen of in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Dus daar heb je het. Er zijn mensen in de gemeente van Christus, er zijn mensen aan wie Peter schrijft in het laatste dagen, hè, dus zo zal dat dan zijn in de gemeente, die zullen spotten en die zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Maar de diepste reden waarom ze dat zeggen, is dat ze naar hun eigen begeerte willen wandelen. Ze willen de Heer Jezus niet meer als Heer erkennen in hun leven. En dat is van het grootste belang, zegt hij, jullie dat weten. Weten dat er geen opvolger komt van de apostelen en dat we naar de apostelen moeten luisteren en dat ze ons overgegeven hebben voor hun dood aan de genade en de kennis van de Heer Jezus. Hebreeën 1 vers 1 zegt, nadat God voorheen, voor die tijd, op vele wijzen tot de Vader gesproken heeft door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen, en dan gaat het veel verder als, dan gaat het eigenlijk van de komst van de Heer Jezus tot het einde van de wereld. He, daar kan ook laatste der dagen mee bedoeld worden. Hoewel het hier in Petrus dan echt wat bedoelt met de laatste tijd die komen zal, waar het in de Heer Jezus terugkomt. De laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dus wat voor ons belangrijk is, is dat de Heer Jezus door zijn woord en door zijn geest tot ons spreekt. Maar als Peter spreekt, dan spreekt hij over een tijd waar Paulus eigenlijk ook op wijst naar Timotheus. De geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschoten. Zie je, het gaat om twee dingen. en we hebben er wel vaker over gesproken, twee dingen. Is mijn geweten rein tegenover God? Of weet ik eigenlijk wel dat ik mijn eigen zin doe en dat ik niet wil luisteren? Maar ik wil liever mijn zin doen als de zin van God. En daarom komt er afval. Je schroeit je geweten toe. Je wilt daar niet meer aan denken. En dat gebeurt heel veel vandaag de dag in deze tijd. En je kunt het woord van God erbij halen. Maar eigenlijk willen ze daar niet meer naar luisteren. Eigenlijk moet je dat woord er niet bij willen halen. En dat moeten we in de allereerste tijd weten. Ze wandelen niet met Christus, maar ze wandelen naar hun eigen begeerte. Ze hebben de Heer Jezus niet meer als Heer van hun leven. Ze willen niet dat Hij zeggenschap is. Ze willen baas zijn over hun eigen leven, baas in eigen buik, baas in je eigen leven. Ze kiezen voor euthanasie en voor samenwoning, voor echtscheiding, voor een andere kerk, waar je niet zo direct wordt aangesproken op je gedrag enzovoort. Het lijkt allemaal alsof de fundamenten van het geloof niet worden aangetast, als ze een beetje afwijkt van de leer van de apostelen. Maar het is zo enorm gevaarlijk, want het wordt van kwaad tot erger. Want, zegt Petrus, vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, zeggen zij dan, blijven alle dingen zoals van het begin af geweest is van de schepping. Van het begin van de schepping geweest is. Waar vertrouwen deze spotters op? Ze vertrouwen erop dat het allemaal zo zal blijven zoals ze het hier in deze wereld zien. Dat er geen komst van de Heer Jezus is, dat er geen oordeel is, dat het niet zal veranderen. Het zijn mensen die zich in de gemeente bevinden. Ze hebben er wel over gehoord. Maar ze passen dat woord van God niet toe op zichzelf. Ze zeggen, nee, weet je, het duurt allemaal zo lang. Het blijft allemaal zoals het, de wereld zoals we die nu zien. We vertrouwen erop dat alles blijft zoals het altijd is geweest vanaf de schepping. Zo is het immers duizenden jaren gebeurd. Dan kunt u zich niet voorstellen dat het allemaal doorbroken zal worden. Dat er een eind aan zal worden gemaakt aan de dag en de nacht. Aan de periode van lente en van zomer. Dat de God in de schepping iets zou veranderen. De schepping is immers niet door God geschapen. De schepping heeft zichzelf geschapen. Het is door evolutie tot stand geworden. Dan kun je toch niet voorstellen dat als je gaat zeggen, als je gaat denken dat God gaat ingrijpen in de schepping, dan moet je ook geloven dat het mogelijk is dat God die schepping gemaakt heeft. Dat de hand van God boven deze schepping is. Dat hij hem geschapen heeft. Als je gelooft dat God deze aarde geschapen heeft, als je gelooft dat iemand een boek gemaakt heeft, de hand de Heerbundel heeft samengesteld, dan geloof ik dat die iemand daar ook verandering in kan aanbrengen. Als ik geloof dat God de wereld geschapen heeft, dan kan ik ook geloven dat God veranderingen in de schepping gaat aanbrengen. Maar dat geloven ze niet. Ze zijn helemaal op een dwaalspoor gebracht. Ze weten ook wel dat hun argument alleen staande kunnen houden als ze geen rekening houden met God als schepper in hun denken. Ze weten ook wel dat het niet klopt, want dat ingrijpen van God, zegt Petrus hier, dat is al veel eerder gebeurd. En noem twee voorbeelden waarbij dat eerder is gebeurd. He? Hij zegt dan ook, ze hebben de zondvloed weg. Dat weten we. He? Dat is al eerder gebeurd. Want vers 5. Want willens en wetens is het toen onbekend dat door het woord van God de hemelen en de aarde reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Willens en wetens is het hun onbekend. Ze willen, dat betekent eigenlijk gewoon in Nederlandse taal, als je daarover met hen begint te praten, dan willen ze daar niet over spreken. Ze willen het niet horen. En daarom is dat willens en wetens. dat ze dat aan de kant hebben gezet. En er zijn dus twee gebeurtenissen die Petrus hier aanhaalt uit het verleden, om te laten zien dat een ingrijpen van God in deze wereld niet iets nieuws is. Want toen God de wereld schiep, heeft hij door zijn woord ingegrepen in een aarde die woest en ledig was, en die helemaal onder de vloed lag, die helemaal bedekt was met het water. En toen heeft God door zijn woord die aarde uit dat water laten oprijzen. En nog steeds is het zo, er is meer water als land op de aarde. En maar God heeft dat land door zijn woord uit de aarde laten oprijzen. Dat is het eerste. En het tweede is, God heeft ook door zijn woord die aarde ook weer onder dat water gestopt tijdens de ark en tijdens de zondvloed. Nou, deze twee dingen, de zondvloed, waar we een miljarden bewijs van hebben op de aarde, want er zijn miljarden fossielen, die allemaal door de zondvloed ontstaan zijn, omdat heel plotseling ze van de zuurstof werden afgesloten. En dat was een ingrijpen van God, maar dat willen ze niet. Dus willen ze daar niet aan denken. De Telos-vertaling zegt, moedwillig is dat voor hen, moedwillig is dat voor hen onbekend. Ze zijn er niet onbekend mee omdat ze er nooit van gehoord hebben. Ze zijn er onbekend mee omdat ze moedwillig daar niet van willen horen. En we hoeven maar in de tijd te kijken waarin we leven. Dan zeggen we, ja, dat is ook gewoon zo. Nou, en toen die aarde oprees uit het water, toen kwam er vrucht, hè? Door Gods woord kwam er vrucht op de aarde. Door Gods woord werd de mens geschapen over de aarde. En door het ene woord van God kan die aarde ook zo weer vergaan. En kan er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen worden. Eén machtswoord. We moeten toch niet aan denken dat machtswoord aan een miljoen jaren duurt. Dat kun je er toch gewoon niet mee rijmen. Je kunt dat gewoon niet rijmen met de woorden die hier in de Bijbel staan. Die Petrus aanhaalt. Petrus heeft heel niet over miljoenen jaren waarop de aarde ontstaan is. Door het woord van God willen ze weten. Eén woord. Rees de aarde op uit het water. Alleen. En niet door miljoenen jaren. Maar het is ook niet zo gebleven, dus vanaf het begin. Want we weten allemaal dat Noach kwam. Het is ook met de aarde niet zo gebleven. We weten dat de voorwereldelijke dieren, hè, die zijn uitgestorven, de dinosaurussen en die beesten die daar allemaal leefden. Het is een voorwereldelijke, zou je haast zeggen, voor de zondvloed een hele aparte wereld geweest. Hè, de regen kwam pas naar de zon, toen de zondvloed kwam. Dus er zijn veranderingen in deze schepping, in deze aarde aangebracht door God, waar de wereld helemaal niet van wil weten en waar de gelovigen niet van willen weten en zeggen, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen dan sterven we en dan is alles afgelopen.
We zijn dan, er staat dat alle dieren in de ark gebracht zijn,
ja.
Dieren zouden ze dus niet.
Dat weet ik niet. Dat is even een moeilijke vraag, hè, Rijk.
Ja, alle dieren zijn alle dieren zo.
Ja, ik weet het niet. Of ze waren toen al uitgestorven. Maar er zijn ook wel dieren die niet in de ark zijn gebracht, hè? Dat weten we zeker. Vissen niet.
Ja, dat ruikt.
Ja, dat genoeg water.
Ja, toch? Maar goed. En we hebben op dit moment ook in christelijk Nederland hebben we twee hoofdstromingen die deze dingen ook echt wegredeneren. De komst van de Heer Jezus. De ene hoofdstroming is het zogenaamd preterisme, dat ook hier op de Veluwe in Veenendaal en op nogal opgang doet. Dat is het idee dat de Heer Jezus al gekomen is en dat wij dus eigenlijk de aarde klaargemaakt moet worden, zodat hij hier kan regeren, maar in werkelijkheid is hij al gekomen. Toen, omdat er in Matteüs 24 staat, dit geslacht zal, zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet weten, dat het nabij is voor de deur, voorwaar ik zeg, U dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles is geschied. Dus ze zeggen, alles wat in Matteüs 24 staat, inclusief de komst van de Heer Jezus, is gebeurd na het geslacht. En dat tellen ze voor een geslacht 40 jaar. En dat, en toen is de Heer Jezus wel onzichtbaar, maar toen is hij teruggekomen. Dus Jezus is nu al op aarde. En dan vergeten ze weer dat wat hier Peter zegt en wat ook de Heer Jezus zegt. Dat de Heer Jezus spreekt niet over een geslacht van 40 jaar in Matteüs 24. Ja, dat is nu even niet. Hij spreekt over dit boos geslacht dat een teken verlangt. Hij spreekt over het hele geslacht van Israël dat boos is en dat hem niet aanvaardt totdat hij komt. En dat hij dan zal komen met grote macht en heerlijkheid. Zoals hij ook verscheen op de berg in Matteüs 17, op de berg der verheerlijking. En dat wordt dan allemaal helemaal zo'n raar denken van mensen die maar een deel van de Bijbel nemen. En dat dan ook een beetje op die manier geloven. En die andere hoofdgedachte, ja, die kennen we ook wel een beetje. Hè? Die komt uit de kerk voort. We leven nu in de duizendjarige vrederijk. En dat, ja. Maar goed, daar ga ik ook verder niks van zeggen. Er zijn ook theologen die zeggen, ja, het duurt allemaal zo lang. De apostelen hebben zich vast in de tijd vergist. Ik zeg, want het staat in het Oude Testament, in Psalm 19, en Peter zat dat ook aan, hè? Dat 1000 jaar zijn als 1 dag. En dat het in onze ogen zo lang kan duren, heeft eigenlijk 2 oorzaken. De eerste, wij denken in de menselijke tijd. Hè? En God denkt in de eeuwigheid. Ja, en de tweede, God denkt eraan dat als die oordeelsdag komt, de mensen een verschrikkelijke tijd tegemoet gaan. En dat wil hij niet. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat wij niet zijn omgekomen. Hè? Elke morgen zijn ze nieuw, schrijft Jeremia in zijn klaagliederen. Dus God wil niet dat mensen verloren gaan. En dat schrijft Petrus ook. En dan krijgen vers 8, maar laat vooral u dit niet ontgaan, geliefde, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Peter zegt, haal Psalm 90 aan. Ja, zie je hoe op de aarde tegen de tijd wordt aangekeken en hoe God er tegenaan kijkt. Dan schrijft Mozes, want 1000 jaren zijn in uw ogen, dat komt om als de dag van gisteren, in uw ogen, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht, in de eeuwigheid, in de hemel, bij de troon van God, in de ogen van God, zijn 1000 jaar, niet in onze ogen, maar in zijn ogen, zijn 1000 jaren als de dag van gisteren, in de eeuwigheid van de hemel, als 1 dag. Mozes kijkt terug op zijn eigen leven, 120 jaar. Maar wat is het eigenlijk allemaal geweest in het licht van de eeuwigheid? De dagen van onze jaren, zegt Mozes dan in Psalm 90, vers 10, de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaar, of als wij zeer sterk zijn, 80 jaar. Het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt afgesneden en we vliegen erheen. Dus Mozes zegt, als je kijkt naar onze dagen, hoe wij daartegen aankijken, in het oog van God zijn 1000 jaren als 1 dag. Maar in onze jaren zijn al die dagen leed en moeite en pijn en verdriet. Dus dat argument gaat natuurlijk helemaal niet op. Maar het argument waarom het allemaal zo lang duurt, is dat God niet wil dat enige verloren gaat. Nou, wel, als God nou niet wil dat de mensen verloren gaan, waarom gaan er dan toch mensen verloren? Als God dat nou niet wil, waarom gaan er dan toch mensen verloren? Dat is wel een goede vraag. Dat is wel een vraag die je ook wel eens kunt krijgen zo, hè? Nou, weet je, het enige antwoord is, omdat er mensen zijn die niet behouden willen worden. Ze willen niet. Heer Jezus zegt, Jeruzalem, ik had jullie zo graag willen bijeenvergaderen onder mijn vleugels. Maar jullie hebben niet gewild. Heer Jezus wilde wel, maar Jeruzalem wilde niet. Daarom gaat Jeruzalem verloren. Of niet in de toekomst natuurlijk, maar daarom neemt hij afstand van Jeruzalem. En daarom gaat het heil ook naar de heidenen. Daarom gaan ze verloren. Ik zou zo willen zeggen, als wij een beetje de barmhartigheid en de liefde en de genade van God kennen. Nou mensen, er is heel wat voor nodig om die barmhartigheid en de liefde van God en die genade af te wijzen. En zelfs als iemand de gemeente, de Heer Jezus zelf vervolgt, zoals Paulus, was voor Paulus vergeving. Dus het is willens en wetens. En mensen moeten een keuze maken in het leven, waar kies ik voor? Kies ik voor een vergeving van mijn schuld, voor vergeving van mijn zonde? Of kies ik voor mijn eigen leven? Het is allemaal omdat zij zelf een bepaalde keuze hebben gemaakt. Omdat ze het zelf willen, omdat ze daarvoor kiezen. Natuurlijk word je als zondaar geboren, maar je hoeft niet als zondaar te sterven. Het hoeft niet. Want God wilt elke zondaar zijn vergeving en zijn geladen, zijn liefde. En zelfs in de tijd van Noach, hè, dus ook de tijd die Petrus hier aanhaalt, hè, Noach, die de Heer Jezus aanhaalt in de laatste tijd, Sodom en Gomorra en Noach, realiseren we ons dat in de tijd van Noach, dat Melchizedek toen leefde, dat er een Melchizedek was. Melchizedek was koning van de Allerhoogste God. En hij heeft Melchizedek. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Nee, realiseren we ons dat, dat God zoveel geduld had met de Canaanieten, laat ik het maar zo zeggen, het land Canaan. Dat hij zijn volk meer dan 400 jaar dat hij laat verdrukken door de farao van Egypte, omdat eerder de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten die in Canaan woonden niet vol was. Realiseren we dat God niet eerder ingreep, dat hij zoveel geduld heeft gehad, wat Petrus hierover spreekt. En dat er toen in de tijd van Abraham daar, als Abraham daar is bij de Canaanieten, dat ze het gehoord hebben dat er een Melchizedek was. Ze waren niet onkundig. Hij was de koning van Salem, dat is Jeruzalem. En hij was priester van de Allerhoogste God. Maar ze hebben dat allemaal aan de kant gegaan en toen bleef er een gerichtsrijpe wereld over. Maar de dag van de Heer zal komen, vers 10, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel in de godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandende wegsmelten. Als een dief. Een dief komt onverwachts en de dief is ongewenst en niemand rekent erop. Soms krijg je onverwachts bezoek, maar dat is dan wel gewenst bezoek. Maar een dief komt om te stelen. En die dag komt voor mensen die de Heer Jezus niet verwachten. Daar heeft Petrus het er ook over. Jullie en zij. Voor hen komt hij als een dief in de nacht, omdat de wereld hem niet verwacht. Hij komt nooit, lezen we in de Bijbel, als een dief voor de gemeente. Hij komt nooit als een dief ook voor Israël. Maar hij komt als een dief voor degenen die hem niet verwachten. En hem ook niet als hun heil verwachten. Er staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 2, want u weet heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij, dus de andere mensen, als wij, zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid. Dus in de wereld zal men zeggen er is vrede en veiligheid. We denken helemaal niet meer aan de komst van iemand die alles op zijn kop zal zetten. Vrede en veiligheid. Dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Maar zoals de baren zweeën en zwangere vrouwen. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Zij. Daar heeft de Heer Jezus het ook over in Matthäus 24. Vlucht naar de bergen. Waar weten zwangere en de zogende in die dagen. Zij zullen dat niet kunnen ontvluchten. Nou komt het. Maar u, dat gaat over ons. Maar u, broeders en zusters, bent niet in de duisternis. Zodat die dag u als een dief zou overvallen. Hij komt niet voor ons als een dief in de nacht. Sowieso niet, want wij verwachten hem. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis toe. Als we dat nou eens goed zouden begrijpen, ook in de kerken. Dan zouden we heel wat minder moeite met de komst. Het is toch verschrikkelijk. Ik heb het niet uitgezien. Dan zouden ze veel beter niet zo angst hebben voor die dag. Als ze...
Een vraag erover. Ja. We hebben het over, nu ga ik volgtijdelijk, hè, wat dan ook verteld wordt. We krijgen een opname van de gemeente. Ja. Die komt plotseling. Het kan morgen zijn, het kan overmorgen zijn, het kan over een uur zijn. Dan is de gemeente is weg.
Ja.
Dan krijgen we 7 jaar van verdrukking.
Ja.
Ja, ik probeer dat, als het niet goed is, moet je maar corrigeren. En dan kregen we een 1000-jarig rijk.
Ja.
En we hebben het hier nu over, en waar, over de hemelen die vergaan, die door brand vergaan. Ja. Is dat na 1000-jarig rijk?
Ja, ik zal het zo uitleggen.
Want dit is dus allemaal niet voor ons dus.
Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee, want het gaat om, kijk, als... Ja, nee, wacht even.
De gemeente is er dan toch
niet
wacht meer?
Even. Nee, dat is er zo. Maar de gemeente is daar niet op aarde. Dus die vervolging en zo... De grote verdrukking is ook niet van ons. De Heer Jezus zegt ook...
Ja, maar ik ga nu even naar dit stuk. Dat is dan toch ook niet voor ons?
Nee, maar wat hier om gaat is over wat Peter schrijft aan de Israëlieten, aan de Joden. En hij vertelt over hun toekomst. En het hele kan ik dat het beste uitleggen. De gemeente is een aparte entiteit, is apart door God uit de volken genomen en wordt door God in de hemel gebracht.
Ja.
Peter schrijft niet aan de gemeente, maar hij schrijft aan gelovige Joden. Hij schrijft evengoed aan gelovige Joden die straks ook verbergen totdat de Heer Jezus komt.
Dus dit is in feite geschreven aan Joden?
Dat heb ik van begin af aan gezegd. De brief van Petrus
is niet voor ons.
Is geschreven aan Joden, is aan gelovige Joden geschreven. Ja.
Maar die horen toch bij de gemeente?
De gelovige Joden, die horen bij de gemeente, dat is inderdaad zo. Maar er zijn ook heel veel gelovige Joden die straks niet bij die gemeente horen. En Peter schrijft aan Joden die, hoe staat het daar? Die in de verstrooiing zijn. Dit is al die Joden die nog voor de komst van de Heer Jezus en voor de verzameling van alle Joden uit de heidenlanden zullen gaan naar het vrederijk en door de heiden, door de volken ook naar dat Joodse land zullen worden gebracht. Die hele periode die behapt Petrus hier, daar schrijft hij over. Petrus, ik vraag me wel eens af of Petrus iets geweten heeft van de dingen die aan Paulus zijn geopenbaard. Ja. Wat Paulus schrijft zelf in zijn brief aan de Galaten. Ik ben niet gegaan naar degene die voor mij apostelen waren. Maar wat ik jullie schrijf, heb ik door openbaring gekregen van Jezus Christus. Paulus heeft dus een openbaring gekregen over de gemeente. Ja?
Ja.
En Petrus, wat Petrus schrijft, is het aanhalen van het Oude Testament en schrijven aan de Joden. Maar dat wil niet zeggen dat die brief van Petrus, die hij schrijft aan de Joden, voor ons niet belangrijk zou zijn. Want kijk, nou waarom, dat zou ik zeggen, waarom, ik heb wel eens iemand tegen mij gezegd, Bert, er stond was in een bepaalde dienst in de dominee, had het over deze laatste dag en dat.
Ja.
Hij zegt, wat hebben de mensen dan? Ik zeg, nou, al de mensen die nog niet geloven, moeten dit weten. Jouw buurman moet het weten, dat hij, als Paulus predikte, kijk maar naar, dan zegt hij, er komt een dag dat God deze wereld rechtvaardig gaat oordelen. Wij moeten aan mensen vertellen dat een rechtvaardig oordeel komt van God. En als ze dan tot geloof in de Heer Jezus komen, dan zullen ze behouden worden. Dan horen ze bij de gemeente. Maar het typische van de gemeente is het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is het typerende van de gemeente. Dat de Heilige Geest die woont in de gemeente. Maar die Heilige Geest komt pas naar Israël toe. Aan het begin van het Vrederijk. En daarom, wat Petrus in zijn brief aanhaalt, is schrijven aan de Joden die, die ook die verwachting hadden, en schrijven wat hij weet. Die leefden in verdrukking. En wat hadden zij eraan te weten? Ja, misschien heel veel, maar ze leefden in de verdrukking. En als de Paulus zijn brieven schrijft en ze leefden in de verdrukking, dan spreekt hij over een opname van de gemeente.
Ja.
En als Petrus schrijft aan mensen die leven in de verdrukking, ja, dan zegt hij eigenlijk, deze wereld gaat voorbij. Hè? Dus de wereld waarin jij leeft, er komen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Jullie hebben nu zoveel onrecht verdragen jullie, en zoveel ellende. Maar let erop, er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. En hij vertroost de mensen daarmee, deze wereld zal het niet winnen. Maar er zijn twee verschillende invalshoeken die ze zeggen. Ja.
Hij heeft het nog wel over de brieven van Paulus, maar geeft aan dat hij ook moeilijk te begrijpen is.
Ja, hij schrijft, ik denk ook dat het voor Joden moeilijk te begrijpen is. Ja. En de Paulus, weet je, in de christelijke theologie is heel veel fouten gemaakt om te denken dat al de beloften die God gegeven heeft en waar Petrus over spreekt, de verwachting van Petrus, dat die niet was, meer was voor de Joden. Waar Petrus de nadruk op legt, is dat bij de komst van de Heer Jezus alle beloften die God aan Abraham gedaan heeft, die God aan David gedaan heeft, die hij aan hen gezworen heeft en waar hij niet op terugkomt, met een dure eed gezworen, en hij zal er nooit op terugkomen. Dat het volk Israël, niet de gemeente, maar het volk Israël deze verwachting heeft en deze belofte zullen krijgen. En dat begrijp ik ook. Alleen wat het volk Israël vooral moet leren, is dat die beloften in Christus worden vervuld. Ze moeten Jezus leren kennen. Maar het feit dat het volk Israël en het land Israël dat zo bij elkaar horen, dat heeft te maken met de regering van God op aarde. En waar ons om gaat, wat de gemeente betreft, wat de bruid van het lam is, het is het nieuwe Jeruzalem, het is het hemelse Jeruzalem. Wat Israël is verwacht, is dat het koninkrijk van de hemel zich ook op aarde zal gaan vestigen. De stad van God die geen fundamenten heeft.
Maar dat is dan ook al voorbij. Dus wat Israël verwacht, het duizendjarige rijk, is in dit hoofdstuk van Petrus voorbij.
Ja, nee. Het komt, omdat Petrus heeft het over de dag des Heren. En de fout die veel mensen maken, laten we maar koffie gaan drinken. Dat is dat de dag des Heren niet alleen de grote verdrukking is. Maar de dag des Heren, kijk, als bijvoorbeeld, wat schiet me te binnen, bijvoorbeeld op Pinksterdag, heb je ook Petrus. En dan zegt Petrus, die haalt Joël aan en die haalt de dag des Heren aan. En die zegt, op die dag des Heren zal God zijn geest uitstorten. Dus de dag des Heren is de grote verdrukking, de komst van de Heer Jezus, de uitstorting van de Heilige Geest over de Joden, het vrederijk, tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de dag des Heren. De dag des Heren is een dag van grote rampspoed, van geweldige benauwdheid voor Israël. Tegen dit volk en tegen dit land en tegen deze stad. En tegelijkertijd is het de dag van de grootste zegen over Israël. aan het eind, aan het begin het grootste oordeel en de grootste rampspoed. Een dag van benauwdheid is het voor Jacob, maar daaruit zal hij verlost worden. Dus het is ook de dag van de verlossing voor Israël.
Dat heet toch het verhaal van als je Jezus zult hem zien, die
doorstoken hebben. Ja, dat is een groot gemeen. Dus het hoort allemaal bij dat moment. De Satan is weg als Jezus komt. Dus komt de dag des Heren. Satan heeft het niet meer voor het zeggen. Dus als we begrijpen dat Petrus hierover maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, dan heeft hij het over het begin en tot het eind en al die dingen die zich op die dag van des Heren zullen afspelen. Ja, is het zo'n beetje helder? Daarom kun je bijvoorbeeld in Sefania, ik had het hier geloof ik ook opgeschreven, in Sefania lezen, over die dag die zo verschrikkelijk is allemaal. Ach, die dag die komen zal.
Welk
vers? Maar het staat in Sefania 3, nee, het eerste Sefania 1, dit eigenlijk gaat het hele boek van Sefania over de dag des Heren. Dan staat in vers 3, voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat ze alle de naam van de Heer zullen aanroepen. Dan 3 vers 11. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Vers 16. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden. Wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlost. En Zacharia 14, zie, er komt een dag waar de Heer, voor de Heer waarop de buit op u behaalt, in uw midden zal worden verdeeld. Dus het gaat allemaal over diezelfde dag. Over die dag des Heeren die ook tot grote zegen zal zijn voor het volk Israël. En ik zou willen dat... Dat we dat allemaal een beetje beter begrijpen. Hè? Dat
ja, we niet graag.
Ja. Heer Jezus, alleen door u. Alleen door uw genade. Alleen door uw werk. Alleen door uw kruisdood. Alleen door uw opstanding. Alles, Heer Jezus, wat we zullen zijn in de toekomst. Alleen door u. En daarom willen we u aanbidden vanmiddag. Wie is er zoals u, Heer Jezus? Welk mens heeft ooit zo geleefd als u geleefd heeft? Welk mens is ooit zo gestorven als u gestorven bent? Heeft de machten en de krachten van de dood heeft u overwonnen? Heeft het rijk van de dood gevangen genomen? Heer Jezus, alles is door u. En daarom willen we u daarvoor danken vanmiddag. Dank u wel voor uw toekomst. Dank u wel dat u een volk uit de volkeren, uit de heidenvolkeren wilde vergaderen voor uw naam. Dat we bij u mogen horen, dat we uw bruid mogen zijn, dat we uw lichaam mogen zijn. Dat we altijd bij u zullen zijn. We weten niet precies hoe het zal zijn. Maar we weten nu al één ding. We lezen in de Bijbel dat als iemand in Christus sterft, dat hij zalig is. Zalig zijn degenen die in de Heer sterven. Ja, zalig zijn ze. En daar zien we naar uit, Heer Jezus. Met ons helpen om ook aan onze buren te vertellen dat u komt, Heer Jezus. Mogen nog velen uit Israël tot geloof in u komen, de Messias. U was gekomen voor de verloren schapen van Israël en heeft ons gevonden en wij hebben u gevonden. Daar dank u voor al uw liefde. Amen.